Vandaag praat ik met Marie-Thérèse over de Krim. Waarom is de Krim zo belangrijk voor Rusland? Het is een mooi schiereiland, maar vertel eerst maar even, waar ligt het ongeveer?
Nou, het is een schiereiland en het in de Zwarte Zee. Prachtig gebied. Grote rotsen, hoge rotsen op sommige gebieden die uit zee oprijzen. Hoge bergen, wijnranken, ja, mediterranees sfeertje.
Aha, je het voelt klimaat het dan? Is dat ook dan zo mediterraan?
Ja, echt een beetje heel oude uit de Griekse koloniale tijd. Kun je al merken dat, ja, je kunt je ook een paar Romeinen voorstellen. Die daar heerlijk wijn drinken. Hoe het ook zij.
Een mooie omgeving dus, om
prachtig,
te zien.
Prachtig, ja.
Nou ja, wij hebben dan het idee, waarom is de Krim in 2014 in één keer geannexeerd door Rusland? Hoe zit dat eigenlijk? Wat vinden wij daarvan? Zien wij dat goed of zien wij dat verkeerd? Hoe is de geschiedenis van de Krim?
Ja. Het allerbelangrijkste is, het is in de publiciteit gekomen in 2014, waarbij Rusland dan de Krim zou hebben geannexeerd. Dat is het westerse woord. Praat ik voor Russen, dan is het een herinlijving in de moederschoot.
De moederschoot.
Maar goed, dat is de Russische kant van het verhaal. En eigenlijk is het wel belangrijk om te vertellen dat vorige podcast is dus vooral gegaan over de buitenlandse politiek wat betreft de oorlog met Oekraïne, burgeroorlog en Rusland. Waar hoort dat nou precies bij? Dus ik ga nu niet echt inzoomen op dit buitenlandse politieke, geopolitieke hoofdstuk. Maar absoluut is het belangrijk om het NAVO-hoofdstuk te begrijpen. Ja? En NAVO, toen het zich ging uitbreiden, dus vooral de Amerikaanse, het Amerikaanse beleid, die hebben heel graag Oekraïne lid willen laten worden van de Europese Unie.
Hebben we het dan over de jaren 1991?
Dat is precies in de jaren 90 ontstaan. En dan 2008 krijg je veel, veel Amerikaanse, überhaupt NAVO-aanwezigheid, maar ook veel vragen van de Oekraïne zelf. Dat land was er slecht aan toe, net als Rusland in de jaren 90. Maar in Rusland was het dan wat beter gegaan. En Oekraïne zat nog steeds met die rare oligarchen en die strijd tussen Oost en West. Maar ik blijf zeggen, als wij in de westerse wereld ook ietsjes meer informatie zouden hebben of onze politieke leiders de andere kant van het verhaal zouden bestuderen, of misschien wel hebben bestudeerd, maar dat het een bewuste strategie is, dan kun je toch iets meer begrip krijgen waarom die Krimbewoners zich rust voelen. Nu niet, dat is vorige keer dus te sprake gekomen, maar het is nogmaals wel een heel belangrijk iets. Het NAVO-gebeuren, het NAVO-oprukken, dus dat ze de Zwarte Zee in handen zouden krijgen, het NAVO-gebeuren dan en daarmee dus ook de Krim. Maar er moeten andere redenen zijn waarom die Russen zo gefocust zijn op de Krim. En dat vind ik fijn dat je nu deze vragen stelt van hoe lang is het al geschiedenis? Hoe lang hoort het bij Rusland en ook bij Oekraïne?
Ja, zoals je al zei, de Romeinen hebben daar al gezeten.
Ja, ja.
En dat is natuurlijk al heel lang geleden, maar toen heette het nog helemaal niet de Krim, hè? Nee. Hoe is dat daar ontstaan?
Dus dat is dus heel lang geleden. En daar vliegen we nu maar overheen.
Ja, vliegen we ze even snel doorheen. Ja.
Ja.
Hoe zat het met die Romeinen? Die kwamen ook tot hier in Nijmegen, maar zelfs ook daar helemaal.
Ja, nou, we weten inderdaad dat er een aantal Romeinse keizers, of vooral keizer Constantijn, die ging dan over naar het christendom. Ja, en daarmee krijgen we de kerstening. Ik stel me altijd nog voor deze Bonifatius en hoe heet die andere queer? Bonifatius en Willy Broeders, die gaan bij ons in Nederland kerstenen. En in Ierland en in Engeland en Frankrijk. En zo worden wij gekerstend. Nou, dan is er nog een andere missionaris, dat is Kirill of Cyril. Ja? En die ging juist naar de oostkant van Europa en komt daar uit in Bulgarije, in Servië. En hier voel je al een beetje de link van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Ja, die is altijd erg begaan met Servië en met Bulgarije. Hier kun je het alweer een beetje plaatsen. Maar Kirill liep over dat gebied heen en uiteindelijk komt hij aan bij de Krim. Dus nog een verder stukje wat nu Oekraïne is, daar komt deze Kirill aan. En, ja, en besluit dus om het christendom daar te brengen. En hij was modern voor die tijd. En hij heeft gezegd aan de paus destijds van de mensen kunnen mij niet verstaan, deze Slavische stammen. Dus waarom zou ik niet de Bijbel gaan vertalen in de Slavische taal? En daarom is het Russisch alfabet genoemd naar deze Kirill. Ja? Of okay. Cyril.
Ja, ja,
dus
ja.
Het is het Kirillisch alfabet, ja. Wat Rusland en Oekraïne gebruiken.
Dus behoorlijk vooruitstrevend.
Behoorlijk vooruitstrevend.
Want in die tijd werd hier de Bijbel nog helemaal niet vertaald. Dat kwam pas in de Reformatie, begrijp ik.
Precies.
Hè? Ja, ja, ja. Dus die lopen 700 jaar op ons voor,
ja.
Eigenlijk.
Ja.
Ongeveer.
En dat plaatsje waar hij dat, waar het vooral bekend is geworden, maar ook de eerste vorst die in dat Slavische gebied zich laat kerstenen, die heet vorst Vladimir de Heilige. Ja, het is zeg maar in het jaar 988. Ja, als je even denkt aan het veel Russische namen Vladimirs. Trouwens, Poetin
toevallig,
Vladimir.
Ja.
Ja. Maar vorst Vladimir de Heilige heeft in 988 het christendom aangenomen. En dat is een buitenwijk nu van Sebastopol.
Aha.
En Sebastopol is nu dus de hoofdstad op de Krim. Dus ook uit de oude tijd voor Rusland, voor het Russische keizerrijk, voor de Russen. En lange tijd dus ook voor Oekraïners, omdat Oekraïne eigenlijk, dat was altijd Rusland. In ieder geval de oost- en de zuidkant met de Krim. Ja.
Dus dat was één geheel en daar komt dat christendom dan, dat orthodox, Grieks-orthodox heet het dan, of heet het Russisch-orthodox?
Ja, dan? Dus dan zouden we de kerkleer ingaan, daar zal ik je niet mee vermoeien, maar het oude Griekse christendom, Byzantijnse christendom, ja. Dat krijgt nu de naam Russisch Christendom, Russisch orthodoxie.
Is het zo dat dat nu nog steeds zo bestaat?
Absoluut, heel belangrijk.
Ja.
Ja, echt een hoofdstuk.
Dat is weer helemaal teruggekomen in Rusland, hè?
Ja, ja.
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 Nou, dus een bijzonder verhaal dus. Ja. Dus vandaar dat die Krim heel belangrijk is. De bakermat, zoals je zegt, voor het Russische christendom.
Ja.
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 En plus die havens die er liggen. Natuurlijk een heel rijk gebied misschien door de havens, was dat ook zo?
Ja, zeker. Veel handel, uiteraard ook gefocust op Europa. Dat is de begintijd dat Rusland zich helemaal gaat richten op onze Europese landen in wording. De Hanzetijd komt eraan.
Ja.
Dus dat is ook vaak dat ik voel van Rusland kan heel veel met Europa en andersom. Ja, we hoeven niet die nare koude oorlogssfeer te hebben, maar we kunnen zoveel met elkaar. Hè? Maar met name dus dit christendom, dit is een belangrijke. Alleen wat jammer is dat omstreeks 1200, dus zeg maar dat 200 jaar Rusland meegaat en de Krim met dat Europese denken en de Hanzetijd, krijgt Rusland de pech dat ze worden overrompeld door een heel bruut volk. Ja, en dat volk, die komen aanstormen uit Oezbekistan, uit Kazachstan. En die heten Mongolen. Ja, misschien heb je wel van hun leider gehoord, Genghis Khan.
Genghis Khan, ja.
En dat, de andere naam is Tataren. Ja? Dus Mongolen is hetzelfde als Tataren.
Aha.
Maar dat is zo'n brute horde geweest. Dat is ook weer te lang geleden. Maar die hebben dus zeg maar alles waar Rusland mee begon. Om met Europa aansluiting te vinden. En dus die Krim. Ja, dat is helemaal vernietigd. Dus ook de Krim werd ingenomen door die Tataren. De stad Kiev met die mooie orthodoxe torens, kerken, kloosters, Moskou, Vladimir. Ja, dat zijn allemaal stadjes in Rusland waar die Mongolen hebben huisgehouden. Heel erg jammer, weet je. En dat is niet even 5 jaar geweest dat die Tataren daar hebben huisgehouden. Ook niet 10 jaar, ook niet 100 jaar, maar kortom ongeveer 350 jaar.
Nou, dus vanaf die tijd alles verdwenen. Dus.
Alles is verdwenen met contact met Europa.
Dus ook dat orthodoxe christendom.
Dat ging een ondergronds leven leiden,
ja.
En, maar raakt achterop, zeker.
Want die Mongolen, waren die in de islamitisch?
Ja, dat worden ze later. En dan zie je al die afsplitsingen. Ook dat ze hebben in die begintijd waren dat hordes met animistische elementen erin. Later dus de islamitische, maar dan wel de fundamentalistische kant. Hè. De islam was namelijk ook net gekomen. Maar goed, anders zouden we te lang hierbij stil blijven staan. Ik wil het hierbij afsluiten van zeg maar 1550, 1600... is dan het Mongoolse Rijk op zijn hoogtepunt. En dan brokkelt het af, zoals je dat vaker ziet met wereldrijken in de geschiedenis. En eigenlijk komen daar dan de tsaren. Eén tsaar is beroemd geworden omdat hij die Mongolen heeft verslagen. En dat is Ivan de Verschrikkelijke. Hè? Dat klinkt voor ons als een verschrikkelijke naam, maar hij heeft dit op zijn naam staan.
Ja.
Dat hij die Mongolen de genadeslag heeft gegeven. Behalve op de Krim. Op de Krim bleef de sultan wonen met harenmeisjes. En zou je ooit, hopelijk als de sancties voorbij zijn, op vakantie gaan naar de Krim, ja, dan zou je niet alleen de kuststeden moeten bezoeken, maar dan raad ik vooral ook aan, in het midden van de Krim, Tineke, is zo'n prachtig paleis nog overgebleven van die sultan. Ja, je ziet hem als het ware daar lopen met zijn grote gewaad aan en dan met al die harenmeisjes.
Ja, ja.
En dat heet Bakhtjisaraj.
Ja.
Ja, en dat nogmaals, dan is, daar komt de naam Krim-Tataren vandaan. Krim-Tataren. Dus dat waren de Tataren die woonden op de Krim en werden dus geleid door die sultan. En dus de Russische tsaren hebben het nooit kunnen terugveroveren. Tenminste, tot die tijd niet.
Maar dat zal ze wel gestoken hebben natuurlijk. Zo'n mooi gebied, dat wil je niet kwijt.
Precies. En je zegt het goed. Want we moeten toch even, we gaan even op dit cultuurhoofdstuk door. En ook de tsaren, hoe hen dat gestoken heeft. Ja, nu komen we omstreeks 17e eeuw, of 18e eeuw, Peter de Grote. Die kennen we allemaal van naam. Peter de Grote had dus ook als hoofdthema rechten op Europa. Daar gaan we weer, de lijn Europa-Rusland. En hij woonde in Moskou. En hij wilde maar wat graag die Krim weer veroveren, maar die Turkse sultan was nog zo sterk. Daarbij wist Peter hoe belangrijk een haven was, ja, met warm water.
Ja, want verder was het natuurlijk in het noorden van Rusland dat bevroor, dus daar had je 's winters had je niks aan zo'n haven.
Nee, en niet alleen 's winters, je hebt de haven Arkhangelsk en die was zeg maar 3 maanden van het jaar open. Dus daar kon Peter weinig mee om handel te drijven met Europa.
Ja.
En daarom heeft hij later die stad Sint-Petersburg laten bouwen. In de hoop ook meer handel, een haven. Maar hoe prachtig die stad ook is.
Ja, daar vriest het ook, 's winters natuurlijk.
Ook die haven was in die tijd toch zeg maar 5 maanden, 6 maanden van het jaar bevroren. Dus Peter zet in op de verovering van het zuiden om nou eindelijk die Krim terug te krijgen. Maar nou ja, het komt er in het kort op neer. Een paar aanvallen zijn er geweest, maar de sultan bleek nog steeds te krachtig. En pas de opvolger, zeg maar een klein dochter, niet helemaal, maar goed, geen details nu, is Catharina de Grote. Catharina de Grote kennen we ook wel van naam, maar deze dame wordt beroemd omdat zij de Krim daadwerkelijk op de sultan verovert.
Kijk.
Ja.
En heeft ze dat met wapens gedaan of met andere middelen?
Ja.
Want die dame kon er wat van, toch? Nou ja, maakt niet uit hoe het ze gedaan heeft. Het is te gelukt, begrijp ik.
Nou ja, haar favoriete man, tevens adviseur. Dat is wel apart dat je dat zo meldt. Ja, die heeft het ook op zijn naam staan dat hij onderkoning werd van de Krim. Catharina was dus zo trots op dat zij de sultan had verslagen.
Ja.
Dat zij dus aan deze minnaar zegt, beste adviseur, jij gaat onderkoning worden op de Krim.
Kijk, dat is mooi.
Ja.
En wie was die beste adviseur?
Hij heet Potjomkin. Potjomkin,
ja.
En de echte naam is, tenminste hij krijgt een eretitel erbij, Vorst van Taurië. Weet je, in die oude Griekse tijd was de Krim heette Taurus. Ja, hier komt het wel weer terug, in die oude tijd. Ja.
Goed, dus vanaf die tijd was de Krim weer van Rusland.
Ja.
En dan zitten we in 1780 of zo, in die buurt.
1783.
Ja. Nou goed, dus dat is eigenlijk altijd zo gebleven.
Vanaf die tijd gaan alle tsaren, alle adel, iedereen met de koetsen vanaf Petersburg, gaan ze in de zomermaanden, of soms in de winter, dat ze daar hun paleizen lieten bouwen. Is dus de Krim een heel belangrijk gebeuren. En dat zit in alle kopjes van de Russen. Ja, en behalve dat, al die tsaren, vind ik het toch ook even mooi om te melden dat, hè, om je weer te verplaatsen in dat Russische denken, waarom zij zo overtuigd zijn dat die Krim bij hen hoort. En nogmaals, Oekraïne was gewoon de buitenpost van het Russische Rijk. Hè. Oe is bij, Krajinje is grens. Dus Oekraïne hoort helemaal bij de bakermat van het Russische Tsarenrijk. En nogmaals, die westkant, die hoorde deels bij het Oostenrijkse Rijk en bij het Poolse Rijk. Maar heel Oost-Oekraïne, midden en de zuidkant, ja, ik weet niet anders. De mensen zijn met elkaar getrouwd, spreken dezelfde taal, hebben dezelfde cultuur. Ja, dus ik heb het in de tijd van het Russische Keizerrijk niet apart over Oekraïne. Maar probeer ook om iets in die kopjes te duiken van die Slavische mensen, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Op cultureel gebied is het ook een heel belangrijk thema. Zeg eens iets. De beroemdste schrijvers die we misschien wel gehoord hebben van naam. Ja, ik denk iedereen wel. Leo Tolstoj. Ja? Leo Tolstoj is officier in de oorlog op de Krim. Ja, de Krimoorlog, die kennen we ook wel van naam. Florence Nightingale, dat zijn bekende namen bij ons.
Ja, met Engeland en Frankrijk.
Precies,
hebben zij gevochten. En Tolstoj zat daar toevallig midden in die oorlog.
Ja, en ook hij wordt zo geïnspireerd door de natuur. En wie hebben daar vroeger geleefd. En hij wordt verliefd op een Tsjetsjeens meisje. Een Kaukasisch meisje. Maar die verblijft dan daar. Ook de schrijver Pushkin, de dichter. Tsjechov niet te vergeten. Ja, die maken daar zoveel mooie werken. En dan toch nog even kort schetsen ook de schilders. Dus denk je aan de Nederlandse Rembrandt. Dan hebben we het over de Russische Vereshchagin. Ja, die daar heel erg geïnspireerd raakte. De Oriënt, ja. En het is nog een beetje dat sfeertje van dat die sultan daar ooit leefde met hare meisjes. Je ziet een andere schilder, Ivan Sovsky, die schildert de zee. Ja? Je hebt natuurlijk de Russische, hoe heet ze nou, niet alleen de schilders
en de
schrijvers, de componisten. Denk even aan bekende namen als Tchaikovsky of aan Rimsky-Korsakov. Die hebben hun werken ook weer geïnspireerd. Shirazade, hè? Dat klinkt al. Klinkt al oosters, ja. Helemaal op de Krim voelen ze dat oude sfeertje met die Turkse sultan. En Borodin. Ja, Borodin heeft veel Arabische dansen. Dus kortom, ik mag even niet vergeten te zeggen, cultuur speelt ook een belangrijke rol op de Krim.
Ja. Heel belangrijk dus voor Rusland. En ook is het zo dat een soort Monaco is geworden dus. Zoals ik me dat voorstel, met paleizen en zo mooi. En dat de mensen daar allemaal graag naartoe willen.
Oh ja, prachtig.
Is dat ook nog zo geweest in de jaren 60, 70, toen de Russen eigenlijk niet naar het buitenland konden op vakantie? Was dat ook een speciaal oord voor ze dan?
Ja, maar dan hebben we dus al de tsarentijd dus voorbij.
Ja. Ik maak een klein uitstapje.
Heel goed, ja. In 1917 is het de laatste tsarenfamilie. Ja, en met alle neven en nichten enzovoort. Die moeten vluchten. Niet te vergeten, die rijkdom van de tsaren. Hè? Het is mooi Sint-Petersburg, maar ik blijf me opwinden over die rijkdom van die tsaren. En dat zie je op de Krim zeker ook met die paleizen. Dus er moest een revolutie komen en dat gebeurt in 1917. Dus stel je voor al die tsaren en al die familieleden en de adel. Ja, die vluchten via de Krim. Naar
westen,
het zuiden.
Hè,
en vanaf die tijd
Parijs,
is het
Zuid-Frankrijk, daar gingen ze allemaal naartoe.
Ja. Vanaf die tijd is het dus communistisch.
Ja.
En opnieuw niet doorgaan over de zware tijd met Stalin. Stalin was wreed voor alle volkeren in de Sovjet-Unie. Maar na Stalins dood wordt het wel, het leven wordt beter. Ja, en zo kwam ik ook in de Sovjet-Unie. En opnieuw is Rusland is een Sovjet-republiek. Oekraïne is een Sovjet-republiek. Wit-Rusland is een Sovjet-republiek. Dus die mensen gingen op vakantie in elkaars landen.
Ja, ja.
In elkaars landen. Het was één. Het was één.
Maar je ging naar een soort van provincie.
Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. En ja, ik heb de mooiste herinneringen. Niet alleen ik, maar ik kan me verplaatsen in die Sovjet-burgers. Ja, het was gewoon, je ging één keer in een jaar, ging je, dat was uitkijken naar het sanatorium op de Krim. Ja, dat was natuurlijk allemaal niet zo glad zoals in de westerse wereld, maar een stukje saamhorigheid. En of je nou als wetenschapper werkte of je werkte als boer op een kolgoze, mensen kregen in die hele Sovjet-Unie de kans om naar een sanatorium te gaan op de Krim. Niet alleen dat, het was ook scoren voor jonge scholieren en hoger onderwijs. Denk even aan Angela Merkel. Ja? Iedereen van Merkels leeftijd, die is en Gorbachev en Poetin en Khrushchev en Gromyko en de gewone man, die zijn allemaal op vakanties geweest of moesten scoren met studiepunten op de Krim. Ja, dus Merkel zal ongetwijfeld ook haar goede herinneringen hebben gehad. Stel je ook soms maar voor met een beetje pioniertjes, met van die rode sjaaltjes om. Dat ze allemaal daar de zee in.
Dus allemaal studiekampen,
ja,
als het ware.
Maar behalve dat weet ik ook van eigenlijk alle Sovjet-mensen, dus en vooral dus de mensen van boven de 40, 50, ja. Die zijn veelal getrouwd op de Krim. Dat was ook zo'n plek om
dus
te trouwen.
Dus romantiek daar ook.
Ja. Dat en ik moet even goed. Niet vergeten te melden, omdat het 1 juni was, is het wel zo dat in de jaren 60, en dan gaan we het nu niet over politiek hebben, maar Stalin was dood. En dan krijg je dus de verbeteringen in de Sovjet-Unie, dat iedereen een Lada kreeg en een Dacia en werk en gratis water, gas en licht. Er waren echt heus ook goede dingen bij. In het Westen hebben wij vooral geleerd communisme naar, maar omdat ik daar zelf lang verbleven heb, is dat zeker ook voor sommige mensen een stuk nostalgie. Maar een van de zaken is dat in 1954 Khrushchev beloofde aan de mensen dat er nu geen angst meer hoefde te zijn. Ja, dus de jaren 60, dan begint dat dus het streven naar het socialisme. En Stalin was dus een jaar dood en Khrushchev wilde dat dus doen. En omdat Khrushchev oorspronkelijk uit Oekraïne kwam, heeft hij gedacht dat hij iets voor de Oekraïners zou doen. Hij heeft dus juridisch gevoegd bij Oekraïne. Voel je? En dit wordt een belangrijke om vandaag de dag te begrijpen.
De Krim.
De Krim.
Heeft hij zomaar toegevoegd aan Oekraïne. Van de ene provincie naar de andere provincie. Terwijl het onder de paraplu was van de Sovjet-Unie.
Van de Sovjet-Unie.
Ja, ja, ja. Dus eigenlijk was het één pot nat. Alleen hij heeft dat zomaar gedaan.
Ja. Het is dus eigenlijk symbolisch. Ja, ja. Maar hier zit het grote probleem voor om vandaag de dag te begrijpen.
Oké. Okay.
Ja, dit is een... kortom, nu gaan we vliegen over die communistische tijd heen. En in 1989 valt de muur. En nog een 2 jaar later valt de Sovjet-Unie. We hebben het over Gorbachev gehad.
Ja.
En dan valt die hele Sovjet-Unie in elkaar. En dan gaan die landen onafhankelijk verder. Dus Jeltsin wordt de eerste president van Russische Federatie. Kravchuk wordt de president van een onafhankelijk Oekraïne. En zo gaan we naar Lukashenko met Wit-Rusland. Die landen worden nu onafhankelijk, maar zijn heel erg met elkaar verbonden. 1000 jaar lang al.
Ja. Ja, en dat gold ook voor de Krim.
En dat
gold dus. Die hoorde toen in één keer weer bij Oekraïne. Dus
nu komt het dat Oekraïne, de Krim, waar 2,5 miljoen Russen wonen, die komen nu ineens in een onafhankelijk Oekraïne. En dat zou geen probleem zijn geweest, omdat die volkeren altijd goed en met elkaar. En dan hadden ze weer wat strubbelingen, net als de Friezen en de Nederlanders. Maar in principe woonden ze al 1000 jaar lang met elkaar. En ook Oekraïne en Russen, nogmaals, dat was met elkaar getrouwd. Maar het punt is, omdat en Rusland en Oekraïne in die wildwesttijd terechtkomen, totaal geen beleid, armoe, frustratie, in het Westen waren wij rijk, wij waren de winnaars van de Koude Oorlog. Goed, in Rusland krijg je dan in 2000 langzaam wat orde op zaken, maar in Oekraïne niet. Daar helaas bleef het chaos en dan heb je de oligarchen die met elkaar bekvechten wie het meeste macht kan hebben. En het getrek van de westerse wereld aan Oekraïne om dat maar bij de Europese Unie en de NAVO te hebben. En aan de andere kant een Rusland dat trekt aan zijn oude broeder van jongens, jullie horen bij ons. En de Krim intussentijd, ja, vergeet ook niet, daar zit dus de hoofdhaven, dat beroemde Sebastopol. Ja, dat is dus...
Die is heel belangrijk natuurlijk.
En daar wonen dus Russen. Ja. En die voelen dat het in Oekraïne allemaal minder goed gaat. En die willen weer langzaam bij hun rijk worden gevoegd. Ook omdat, in Rusland gaat het dus nogmaals redelijk goed onder Poetin. En ik ben overigens nog één ding vergeten te vertellen, wat ik ook gemeld even wil hebben. Dat is Sebastopol, is in deze tijd dus de trots van de Russische haven. Daar betaalt Rusland een enorm bedrag voor aan de Oekraïense onafhankelijke regering.
Want maar, heeft Rusland dan bedongen van, oké, Sebastopol, dat blijft Russisch, omdat de haven daar ligt?
Ja.
En daar betalen ze dus huur voor?
Ja.
Ja, ja, ja.
Zeg maar 45 miljard dollar omgerekend. Dus dat is ook niet even niets geweest. Maar zo belangrijk was het.
Ja.
En daarbij, dus die wilde ik net nog even toevoegen. Sebastopol is een erestad voor de Russen. Ook weer het verhaal de Tweede Wereldoorlog. Wat daar gevochten is en hoe de Duitsers, de nazi's daar hebben huisgehouden. Dus het heeft ook nog een speciale status. Ja? Maar oké, verder dus even niet dat Tweede Wereldoorlog. Terug dus naar het heden. En dan krijgen we dat, nogmaals. Het jaar 2013, dan begint die revolutie op de Krim. In Kiev. In Kiev. En aangezien het nogmaals in Oekraïne niet goed gaat. En daar zijn dus ook veel uitbreidingsvragen. En daar is ook de NAVO wel eager om daar in Kiev invloed te krijgen. En daar is natuurlijk een meneer Gorbatsjov in Rusland. En die zegt van... die Krim die hoort gewoon bij ons. Dat kan gewoon niet zo zijn dat de Krim dan daadwerkelijk bij Oekraïne de westerse koers gaat volgen. Ja. En zo komen we in een neerwaartse spiraal.
En de bevolking zelf? Je zei al even, het zijn meest Russen van geboorte. Wat wilde die dan?
Op het moment dat die protesten er zijn op het Maidanplein. En dat het duidelijk gaat worden dat Kiev de kant van het Westen gaat kiezen. Nogmaals, vergeet niet, Rusland wordt beschuldigd van expansionistisch gedrag, inmenging. Maar ik heb dus met eigen ogen absoluut gezien de Westerse inmenging. Dus die Krimbewoners die willen niet dat Kiev alleen maar de kant van het Westen gaat kiezen. En die hebben dan al aangegeven aan Rusland van wij willen terug in de moederschoot. Dus op het moment dat daar het referendum gebeurt...
Want dat is het dus geweest, een referendum.
Ja.
Nou, dat klinkt toch behoorlijk democratisch dan.
Dat is eigenlijk ook heel democratisch. Ja. Kijk, ik snap juridisch dat wij in Nederland dat heel moeilijk kunnen begrijpen. En dat je gewoon zegt, die Krim, die hoort gewoon bij Oekraïne. Ja, maar we hebben echt te weinig achtergrond om het echt goed te snappen. Maar daar kan ik mee... Die snap ik, dat juridisch echt lastig is om dat te vatten. Maar het gaat op het moment dat Kiev de kant kiest van het Westen... is het een maand later dat een Poetin aangeeft van... zo makkelijk gaat dat eigenlijk niet. Wij krijgen een burgeroorlog op de Krim. Ja, die willen dat niet, dus... De Krimbewoners hebben dat aangegeven. Wij gaan voor een referendum. En dat is dus in de maand maart. En daar komt dus naar voren van die 2,5 miljoen inwoners... dat 97% kiest
middels om bij Rusland een referendum.
En zie je ook wat hier gebeurt, ook even wat betreft een stukje media... dat Dus stonden al vrij snel berichten in de kranten van dat kan eigenlijk niet. Dat zijn stalinistische cijfers. Ja, oei. En ook op de beelden. Ja, je kunt niet ontkennen, wij moesten het wel uitzenden, dat die mensen, als je dat nog herinnert, daar op dat plein in Sebastopol, maar ook in Simferopol en andere steden, ja, dat die echt blij waren. En met vlaggen en juichen en elkaar in de armen vlogen. Maar ik wilde maar mee zeggen, het was gewoon alsof het Westen het eigenlijk niet kon geloven.
Nee, want wij noemen dat annexatie.
Ja, maar behalve dat. Kijk, ja. Hoe dat werkt ook in onze kopjes. Het zit zo vast van, ja, die mensen, die Krim die hoort bij Oekraïne. Maar alsof wij in het Westen bijna niet kunnen geloven dat er ook nog mensen op de wereld zijn die niet bij het Westen willen horen, maar bij Rusland.
Ja? En dat was het geval hiermee.
Ja. Dus in wezen, Gorbatsjov zei ook van, ja, dit is een referendum. Ja. Die mensen hebben gestemd dat ze bij Rusland willen horen, hoe wij het in het Westen ook zien. En kijk, ik probeer het vanuit het Russisch perspectief uit te leggen. Als Gorbatsjov bijvoorbeeld zegt van, Oost-Duitsland is bij West-Duitsland gevoegd, ja, in 1989, de hereniging. En een Gorbatsjov die probeerde dus zijn stem te laten horen en die zei dus, was het zusammengehört, bringt man zusammen. Ja? En eigenlijk zoals wij dat in het Westen wel makkelijker begrepen met Oost- en West-Duitsland, zo ziet een Rus dat, zo brengen zij dat. Van die Krim is altijd van ons geweest, hoort bij ons, de mensen zijn Russisch. Natuurlijk zijn daar ook Krim-Tataren, onderschat dat niet. En er zijn ook natuurlijk nog Oekraïners die met Russen zijn getrouwd. Ik ben daar overal gaan vragen. Bij een bakkerij, een slager, een bed and breakfast meneer. Ik heb veel onderzoek gedaan. Werk gedaan. Ja.
Dus de mensen voelen zich daar prettiger bij?
Zij voelen zich daar heel prettig bij, ja. Ja.
En hoe is de situatie daar nu dan? Nu dat al een paar jaar zo is.
Ja, ik durf te zeggen, Rusland is op zijn manier natuurlijk daar met het volle geld ingegaan. Dus ja, zeker.
Mensen hebben het ook financieel beter gekregen.
Daadwerkelijk. En ja. Ze zijn nu met enorme infrastructurele projecten bezig. Vliegveld is dus alsof je op Dubai bent. Mooie wegen worden aangelegd. Ja, oké, okay, daar heeft Oekraïne ook te weinig aandacht aan besteed, maar ook te weinig geld voor gehad. Ja, ja, ik snap deels ook dat het paradeplaatje is en dat Poetin ook zijn macho gedrag...
Dat speelt altijd mee. Om de macht.
Ja.
Maar als ik dan even kijk, hoe is het met de mensen zelf? Want dat vind ik toch altijd heel belangrijk.
Ja, ik ook.
Als jij zegt, zij voelen zich daar goed bij.
Ja. Ja.
Ze voelen zich niet verkocht, zal ik maar zeggen.
Nee.
Of als ze het idee hebben, waren we toch maar bij het Westen gegaan?
Ja.
Nee.
Ja.
Voor de gewone mensen is dit prima. Maar je zit natuurlijk, je blijft nu nog even altijd hebben van wat zegt het Westen en wat wil de NAVO?
Ja.
Hè? Dat blijft natuurlijk een punt.
Ja. Weet je, dit is het hoofdthema.
Ja.
En opnieuw, er was een podcast met buitenlandse politiek. Ga ik hier nu niet over in. Ik probeer het voor Russen te verwoorden. Ik ben de Oekraïners zeer goed gezind. Ik hou van Oekraïners. Het is gewoon voor mij één cultuur. Maar ik kan ook begrijpen dat voor Oekraïne is dit zo'n bittere pil. En nogmaals, het dramatische is dat die twee broederlanden met elkaar oorlog hebben. Maar de hoofdreden voor ons in het Westen is om te begrijpen dat er meer achter zit. En dat is de hele NAVO-uitbreiding. En zolang we daar niet voldoende over weten of te weten mogen komen... Of dat je zelf onderzoek kunt doen. Ja, het is de Russen een doorn in het oog geweest, dat oprukken van de NAVO. En ik durf te zeggen, als dit niet zo rigide was uitgerold. En met name dus dat Amerikaanse uitbreiden. En maar geen gehoor geven aan die frustratie van de Russen. Dan had waarschijnlijk de Krim nu nog bij Oekraïne gehoord. Ja, dan was het niet zo uit de hand gelopen. Dan was Oekraïne een brugland geweest, een brugfunctie. Dan had de Russische regering niet zo snel maatregelen hoeven nemen. Ja, het is het moment op die Maidan, dat moet echt meer belicht worden. Waar gepusht en gedrukt is om Kiev bij het Westen te laten horen. Mm-hmm. En nogmaals, de bewoners hebben ook een keuze. Dus zeker neem ik het voor Oekraïners op. Van die moeten een eigen keuze hebben. Maar het land is gewoon verscheurd geweest. De ene helft is Russisch. De andere helft is gericht op Europa. Maar als wij in Europa en in Amerika wat zorgvuldiger met die mensen waren opgetrokken. En wat meer begrip hadden gehad. En het land een brugfunctie gegeven.
Mm-hmm.
Het land is nogmaals, hoort al 1000 jaar bij het Russische Rijk. Dus geopolitiek zijn wij daardoor ook binnengewalst. Om maar te denken, dat kan bij het Westen horen. Ja. Ja. Echt jammer wat daar is gebeurd.
Het is een heel intensief verhaal. Ja. En heel ingewikkeld ook. Maar het is me nu wel wat duidelijker geworden.
Ja.
Dus als je het nu op de tv zou zien en je weet wat achtergronden, dan hoef je ook niet meteen te veroordelen, maar proberen te begrijpen. En dat heb je weer geprobeerd, Marie-Thérèse. Dank je wel.
Dank je wel.